Deze Linda.nl-podcast is gemaakt met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar. 113 met Sophie. Oké, ik werk dus niet bij de hulplijn, maar ik had hem zomaar een keer kunnen bellen. Ik ben denk ik wat je noemt melancholiek aangelegd en bij vlagen echt ernstig depressief geweest. In de afgelopen jaren heb ik dan ook wel eens heel soms gedacht, misschien wil ik wel dat dit ophoudt. Na het diepste donker komt licht, als je jezelf tijd en hulp gunt. Dat lukt niet altijd. Iedere dag beëindigen in Nederland 5 mensen wel echt hun leven. Ook vandaag. Zelfdoding door een man komt 2 keer zo vaak voor als door een vrouw. En van de 10 suïcides worden er 4 gepleegd door mannen tussen de 40 en 70 jaar. De man van middelbare leeftijd is extra kwetsbaar dus. Tja, ik praat mezelf naar verlichting als dat nodig is. Ik zoek hulp bij mijn omgeving. Maar welke route is er voor de man? Wie is hij? Wat houdt hem tegen om te praten? En hoe stel je de juiste vraag? De vraag die ik in deze 4-delige Linda.nl-podcast wil beantwoorden is... waarom praten mannen niet? Dit is aflevering 1, een doodgewone gedachte.
Tja, waarom praten mannen niet? Om die vraag maar gelijk onderuit te schoffelen, in deze podcast praten de mannen wel... Door hun eigen diepe dalen, grote verlies en ongemak wijzer geworden... willen ze juist delen wat ze hebben ervaren. Schrijver Ronald Giphart verloor een van zijn beste vrienden.
Het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp.
Mm.
En het is ook een onderwerp waar je niet snel grappen over maakt. De luchtigheid is er wel vrij snel af als het om dit onderwerp gaat. En dat is jammer, want luchtigheid kan wel altijd een middel zijn om eens vanuit een ander perspectief naar iets te kijken.
En toch moeten we ook proberen dit serieuze onderwerp vooral niet te zwaar te maken. Luchtigheid biedt perspectief om er vanaf een andere kant naar te kijken. En aan die andere kant ligt hoop. En die is er altijd.
Ik vind het nog steeds best moeilijk om over te praten, eerlijk gezegd. Ik doe het omdat ik het belangrijk vind, niet omdat ik het prettig vind.
Ook voor zanger Lucky Fons de Derde. Al zo'n beetje zijn hele leven ervaart hij depressieve periodes. Nu gaat het goed en zingt hij er vrolijk klinkende liedjes over... waarin hij de mensen aanraadt vooral te praten over hun dips. Maar precies dat blijft voor hemzelf wel lastig.
Het taboe ervaar ik nog steeds ook... in mijzelf. Het taboe leeft ook in mijzelf. Ik probeer daar ook mee om te gaan. Maar ik vind het best moeilijk. Want soms word ik ook emotioneel als ik terugdenk aan mijn zware periodes.
Mm-hmm.
En dat vind ik allemaal best wel complex. En dat maakt het niet het makkelijkste onderwerp over te praten.
Waar Lucky verdrietig wordt, heeft Glenn Helder vooral veel boosheid. Op zichzelf met name. Ik moet zeggen... daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als je vrijwel eigenhandig je gouden droomcarrière als profvoetballer om zeep helpt... met een gokverslaving, stalking en uiteindelijk een gevangenisstraf.
Je wil niet weten hoe kwaad ik op mezelf ben geworden daardoor. En dat heeft ook geresulteerd in waar wij zo meteen over gaan praten.
Zijn poging om zichzelf te doden. Ja, want... we moeten het maar gewoon benoemen, vindt ook Splinter Chabot... die met zijn autobiografische debuutroman... in 1 klap de Nederlandse huiskamers en harten binnenstormt... als hij in DWDD vertelt over zijn coming-out... en de enorme struggle die dat voor hem is geweest. Ook hij wilde toen soms niet meer verder leven.
Ik denk ook dat het sowieso niet gek is om na te denken over de dood. Want als je kan wel heel erg doen alsof het niet bestaat... maar het is natuurlijk, ja, het is er echt wel heel erg nadrukkelijk wel. Want het is het enige wat we, als mensen kunnen we heel veel dingen veranderen. En heel veel dingen oplossen. Maar 1 ding kunnen we niet. En dat is dat oplossen en dat veranderen. Dus we gaan er een keertje sowieso natuurlijk aan.
Ja.
In ieder geval in je eigen bestaan. Alleen wat je natuurlijk niet hoopt is dat iemand van grote donkerte ook bijvoorbeeld zelf er natuurlijk een eind aan maakt. Weet je wel? Maar want dat is natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel altijd heel triest als iemand voortijdig besluit het leven te verlaten. Omdat die persoon bijvoorbeeld denkt, ik mag hier niet zijn of ik kan hier niet zijn of dit is niet mijn wereld.
Dat verdriet maakte schrijver Ronald Gippard mee, die je net ook al even hoorde. Hij verloor zijn goede vriend, eveneens schrijver Joost Zwagerman. Suïcidaliteit, is dat misschien ook een beetje een risico van het vak?
Toen ik begon met schrijven, was ik heel erg fan van een schrijver Jeroen Brouwers. En die had een boek, dat heet De Laatste Deur. Heel dik boek met allemaal essays over schrijvers die zelfmoord hadden gepleegd.
Oh.
Want niet het romantische idee, maar het idee is dat schrijvers, omdat het natuurlijk gevoelige geesten zijn, dat ze wat vatbaarder zijn voor zelfmoord dan groenteboeren of slagers.
Wat je beroep ook is, weinig mensen houden zich fulltime bezig met suïcide. Marijke Geerdink is klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkt voor 113 en in iedere aflevering van deze podcast deelt ze haar expertise. Dat werk van haar, hè? Dat lijkt me dus best pittig.
Ja, het is zwaar. Het zijn hele aangrijpende, indrukwekkende gesprekken die je kan voeren. Maar het idee dat jij door er voor iemand te zijn op dat moment iemand hebt geholpen om zijn hart te luchten, om het even wat lichter te maken, hè? Om bijvoorbeeld de nacht door te komen, rustig, of om de dag in te gaan met rust, even de gedachten hebben kunnen delen, waardoor de last minder zwaar is. En daardoor bijvoorbeeld de stap naar een naaste te durven zetten, dat is zo waardevol. Soms ben je de eerste met wie iemand deze kwetsbare gedachten deelt. Het zo verbonden mogen zijn met iemand is ook iets heel moois.
Ja. Ik denk dat iedereen wel zou willen helpen om mensen ervan te weerhouden zichzelf iets aan te doen. Maar hoe dan? Praten helpt? Je aansluiten bij een groep ook. Een praatgroep, exclusief voor mannen, Mannenkracht, timmert al jaren succesvol aan de weg. Ik spreek oprichter Rob via het scherm.
Nou, heel plat gezegd of simpel gezegd zijn wij een organisatie die allerlei trainingen en programma's organiseren voor alleen mannen om hun te helpen in hun ontwikkeling. In de basis omdat ze meer willen van zichzelf. Ze willen meer van zichzelf leren houden. Ze willen meer uiting kunnen geven aan hun gevoel. Ze willen stevig in het leven staan. Ze willen hun relaties verbeteren. Dus ze willen in die zin zichzelf ontwikkelen.
Dat ontwikkelen gebeurt via workshops, waarvan ik er later in deze serie eentje mag bijwonen. Jeroen, ook van Mannenkracht, zal die gaan leiden, maar die is nu nog op vakantie. Hij deelt zijn observaties.
Ik kan je wel even live verslag doen van de camping hier. Al die mannen, daar ben ik nu 3 dagen, die zijn in mijn ogen voornamelijk bezig met het goed doen. Het goed neerzetten van een goede vakantie. Dus die zijn al die verwachtingen aan het aflopen. Hey, doe ik het goed voor mijn vrouw? Doe ik het goed voor mijn kinderen? Doe ik het goed voor de buurman in de tent? Doe ik het nou goed? En zijn daar hard mee aan het werk. En ik merk het bijvoorbeeld als ik met ze spreek. Dat ik echt zeg, ik probeer contact te maken. En dan is het net alsof er niet echt iemand thuis is. Dus dan is dichtbij komen is ineens spannend. Echt contact maken is ineens spannend. Dus dat gaat met een soort dagelijkse spanning gepaard.
Maar als ik even denk aan mijn ervaring, kom ook net van de camping. Maar
ja.
Ik zie eigenlijk dat die zelfopoffering, dat hoort ook wel een beetje bij jonge ouders. Ik zie ook heel veel moeders dat doen. Die lopen ook de hele dag voor iedereen te zorgen en te redderen. En nog een wasje en nog even koken en de snottenbel opruimen. En die zie ik ook niet heel erg stilstaan bij van, hoe gaat het met mij? Of wat heb ik nu nodig?
Helemaal met je eens. Dus blijft goed om te zeggen. Hè? Wij zeggen niet mannen maken dit mee en maken dat als enige mee. Vrouwen doen dit ook en dat zie ik inderdaad ook. Dus ik denk dat we daar hier met z'n allen aan leiden. En echt, als ze beide tijd voor zichzelf gaan nemen, dan gebeurt er gewoon iets heel anders. Dit beroep is in principe ook op vrouwen. Maar wat wij kunnen doen is een safe space creëren voor mannen om daar naartoe te komen en te voelen, hey, dat is oké, om stil te gaan staan, jezelf te gaan voelen, je te verbinden met mannen op een andere manier dan wie heeft hier de grootste piemel of het stoerste verhaal. Maar dat kan ook echt iets anders.
Oké, mannen en vrouwen staan onder druk. Maar toch is er iets unieks en verontrustends aan de hand, specifiek bij mannen. Dat blijkt ook uit de cijfers, zegt Marijke.
Nou, wat we eigenlijk zien is door de jaren heen dat het aantal suïcides, de zelfdodingen onder mannen altijd hoger ligt dan bij vrouwen. En dus het aantal pogingen met een dodelijke afloop is veel hoger bij mannen. En daarom heel belangrijk om, om te kijken van, nou, hoe kunnen we, wat ligt daaronder, wat speelt daar een rol in en ook hoe kunnen we dat terugdringen. Ja. Als je realiseert dat er dagelijks 5 mensen gemiddeld sterven door zelfdoding, dan is dat volgens mij wel een teken dat we wat moeten doen, dat we actie moeten ondernemen.
Waarom is het zoveel bij mannen meer?
Ja, je moet je voorstellen dat het echt 2 keer zoveel is bij mannen ten opzichte van de vrouwen. Dus dat is echt wel een stevig verschil. Oh. En ik zou zeggen altijd suïcidaliteit, hè, dat is niet 1 aanleiding. Er zijn altijd veel meer dingen die bij elkaar optellen en kunnen uitlopen op een zelfdoding of op een suïcide.
Hoe is het eigenlijk met die cijfers? Je zegt dus 2 keer zoveel mannen als vrouwen. Dat is echt fors inderdaad. Ja. Is daar een ontwikkeling in die cijfers? Of is dat al jaren stabiel?
Ik denk dat je eigenlijk grofweg mag zeggen dat verschil tussen mannen en vrouwen is altijd wel zo geweest. Vanaf het moment dat we dat bijhouden. Dus dan zou je moeten zeggen vanaf 2015 hebben we goede cijfers daarover. En is het eigenlijk de verhouding wel geweest 2 keer zoveel mannen ten opzichte van de vrouwen.
En kun je daar een oorzaak voor aanwijzen?
Ja, dus er zijn meerdere oorzaken voor te noemen. En ik denk een belangrijke factor is dat er toch wel, en dan moet ik meteen zeggen, we hebben het over de mannen, de vrouwen. Uiteraard zitten daar enorme verschillen tussen en bestaat er niet 1 type man of 1 type vrouw. Maar voor het gemak zal ik even zeggen dat de meeste mannen over het algemeen geneigd zijn om veel later te gaan praten over hun emoties en over met name moeilijke emoties, waardoor ze vaak al in crisis zijn op het moment dat ze erover in gesprek gaan. Wat we ook weten is dat mannen meer geneigd zijn dat op het moment dat ze in crisis zijn of als de spanning oploopt, om te kiezen voor alcohol of drugsgebruik als een manier om die spanningen aan te kunnen. Dus om de emoties wat te dempen, terwijl dat eigenlijk juist een risicofactor is die kan maken dat de kans op een hele impulsieve handeling veel groter is. Dus de keuze voor wat we noemen coping, hè, dus om te dealen met je emoties, die dus alcohol en drugs, dat is eigenlijk juist een risicofactor die maakt dat de drempel in 1 keer veel lager kan zijn.
Mm-hmm. Want de copingstrategie praten, dat is juist het omgekeerde. Dat heeft juist een helpend effect.
Ja. Ja. Kortweg, daarom zeggen we ook overal praten over. En over het algemeen zien we dat vrouwen ook veel meer geneigd zijn om te praten over wat hen bezighoudt.
Mm-hmm.
En je kan je voorstellen dat als jij vertelt dat het slecht met je gaat of dat je je emotioneel slecht voelt, dat het voor je omgeving veel makkelijker is om daar op te reageren.
Ja.
En om hulp te bieden. En überhaupt om te snappen wat er met je speelt.
Ja, dat praten, dat is nou echt iets waar ik bij uitstek veel ervaring mee heb. Ik ben dan wel geen echte schrijver, zo'n gevoelige ziel waar Ronald het over had. Hoewel, ik herken me daar wel een beetje in. Verdrietig over de tijd die voorbij gaat. Soms diep in gedachten over de omvang van het heelal. Melancholiek. Mijn eerste televisieoptreden was toen ik 9 was op Klokhuis met een diep filosofische vraag over waarom de mens droomt.
Ik wil graag wat weten over dromen. Want waarom droomt de mens eigenlijk? En waarom herinnert mama de droom altijd wel en ik er niet?
Een dromer, dat was ik. Toen ik in Groningen ging studeren werd het leven echt zwaar. En kreeg ik op mijn 21ste voor het eerst de diagnose depressie. Hoe ik ben wordt ineens een ziekte. Terug naar de mannen en de depressies. Niet iedere depressie gaat gepaard met suïcidale gedachten trouwens. En niet iedereen die wel eens aan zelfmoord denkt, is depressief. Maar waarom krijgen mensen überhaupt depressies?
Wat is de aanleiding van depressie? Het is een combinatie van factoren. Ik denk dat niet dat je aanleg moet hebben voor depressie. Ik denk dat er mensen bestaan die onder geen enkele omstandigheid depressief zullen worden.
Ja, we hebben gewoon talent voor depressie.
Je hebt mensen, denk ik, die gewoon echt altijd depressief zullen zijn, no matter what, heel deprimerend. En je hebt mensen die onder bepaalde, en zijn denk ik de meeste, onder bepaalde omstandigheden gewoon depressief zullen worden waar een ander niet depressief wordt. En tot die laatste categorie behoor ik. Ik weet wat mijn triggers zijn voor depressie. Stress, tijdsdruk, emotionele onveiligheid. Dus dan weet je dat je die dingen in de gaten moet houden.
Ja.
Wanneer had jij je eerste depressie eigenlijk?
Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Want de eerste keer dat depressie ter sprake kwam was eigenlijk vrij laat. En toen had ik ook echt een hele diepe, mijn meest ernstige depressie. Waar ik ook wel echt ernstig suicidaal was. Dat was pas toen ik 27 was, 28. Maar met terugwerkende kracht heb ik wel meerdere depressies gehad. En denk ik ook van dat er periodes waren in mijn leven dat ik me echt zorgen maakte om mijn fysieke gezondheid. Mm-hmm. Weet je, want ik had lage energie en ik had vaak spierpijnachtige problemen.
Yeah.
En met terugwerkende kracht denk ik gewoon, ja, dat is gewoon depressie.
Het is allemaal uiting geweest van die depressies.
Nou ja, ja, ik bedoel, als je niet weet dat je een depressie hebt en je hebt een depressie, dan kan je dat gewoon ervaren als een soort van als een rare ziekte of zo. Je weet wel dat er iets mis is met je, maar je weet niet wat. Ik denk ook dat depressie heel onbegrijpelijk is voor mensen die het nooit gehad hebben. Ik heb daar dus ook een soort theorie over, een soort complexe theorie over wat daar psychologisch gebeurt. Mm. Wat depressie zeg maar zo verneukeratief maakt.
Yeah.
Namelijk het feit dat als je depressie hebt, dan je voelt je gewoon verschrikkelijk rot op dat moment. Maar dat niet alleen, ook je geheugen is ook gekleurd, waardoor je denkt dat je altijd verschrikkelijk rot hebt gevoeld.
Yeah.
Het is natuurlijk niet zo, want je hebt je ook wel eens goed gevoeld. Maar op de een of andere manier kan je dat niet herinneren. En ik denk dus dat het komt omdat om iets te herinneren, denk ik dat je ook die emotie op een bepaalde manier moet ervaren.
Mm-hmm.
Maar
dat kan dus niet meer.
Maar ja, maar als je dus de emotie bijvoorbeeld van vrolijkheid niet kan ervaren, dan kan je ook niet de momenten waarin je vrolijk hebt, kan je letterlijk niet herinneren, want je kan niet oproepen.
Yeah.
Als je alleen maar toegang hebt tot die negatieve herinneringen,
dan kan je ook
alleen maar negatief.
Met als
gevolg dus, als je depressief bent, denk je, mijn leven is altijd verschrikkelijk geweest en mijn leven is nu verschrikkelijk en mijn leven zal altijd verschrikkelijk zijn. En dan is suicidaliteit dus ook heel, dan ga je gewoon verlangen naar een einde daarna, weet je, want ja, we weten ook, suicidaliteit is niet een verlangen naar dood, maar het is verlangen aan het eind van het leven dat je kent.
Oud-profvoetballer Glenn Helder schittert met de bal, maar zichzelf heeft hij heel wat minder goed onder controle.
Je gaat niet roken en drinken, überhaupt als sporter. Maar ik ging ook nog een keer roken en drinken, terwijl ik naar een betere club ging. Voordat ik het door had, was ik mezelf al eigenlijk naar achteraan het schuiven. Maar door mijn mentaliteit, want ik zei dat tegen mezelf, ik mag niet schelden op de podcast. Maar ik zal het even netjes zeggen. Maar ik zei tegen mezelf, oké, jij roken. En daarna zeg ik een scheldwoord tegen mezelf. Ik zeg, en jij drinken, stomme.
Ja.
Zeg ook, maar ook hier, zonder dat jij ze kent, ga je vooraan lopen.
Ja.
Dus ik wist niet hoe hard ze konden lopen. Ik wist niet hoe goed ze konden lopen. En ik liep daar ook vooraan bij Vitesse.
Ja.
Wat gebeurt er? Ik ga elke week stappen. Stappen, uitgaan, maakt niet uit. Roken, drinken. Maar ik word voetballer van het jaar.
Ja.
Van dat team. Ik doe alle verkeerde dingen en toch presteer ik. En niet zo'n klein beetje ook, maar best wel heel erg goed. Want ik werd verkocht voor 650.000 gulden van Sparta naar Vitesse. Anderhalf jaar later ga ik voor 5,4 miljoen ga ik naar Arsenal. Terwijl ik elke week aan het stappen ben, roken, drinken. Dus ik was helemaal verkeerd. Ik was helemaal verkeerd bezig. Nou, zo probeer ik uit te leggen van dat ik dus eigenlijk al die droom aan het verpesten was voor mezelf.
Hoe was dat eigenlijk met de collega voetballers? Zagen die dat ook gebeuren? Want die zaten nog meer echt in dezelfde situatie.
Ja, maar voetballers die leven allemaal in een eigen wereld.
Oh.
Dus de voetbalwereld is... En ik heb nog geluk gehad. Ik heb veel vrienden in de voetbalwereld.
Maar het is toch een teamsport?
Voetbal is... Er zijn maar weinig echte vrienden die ook voor de rest van hun leven vrienden blijven. Als je bij een club speelt en daarna ga je naar een andere club, dan verwaart het meestal het contact. Nu is het misschien een beetje wat anders, maar vroeger was dat zo.
Voetballers zullen dan vroeger een beetje langs elkaar heen geleefd hebben. Ronald Gippard en zijn goede vriend Joost Zwagerman zijn collega's schrijvers en staan samen in het theater. Dichter bij elkaar kun je niet komen, zou je zeggen. Ze praten juist, vrede ironie, ook veel over zelfmoord.
En dat is het opvallende, het tragische, het maffe, het kwaadmakende aan zijn sterven is dat hij mordicus tegen zelfmoord was. Want zijn vader, die nog steeds leeft overigens, die deed op een gegeven moment een zelfmoordpoging. Daar heeft Joost veel over verteld, veel over geschreven. Ik was toen met hem op theatertournee, dus we hadden een tournee. De plek waar dit nu wordt opgenomen, dat is vlakbij de Kleine Comedie. Nou, wij stonden 5 keer in de Kleine Comedie. Het was echt onze heydays. Dat was echt. En midden in die tournee deed die vader die poging.
Ja.
En dat maakte op Joost een verschrikkelijke indruk. Want dat raakte hem heel erg.
Ja.
Zijn basisemotie was, wat ieder kind zal hebben van... ben ik misschien de oorzaak? Of,
ben ik niet genoeg om voor te blijven leven?
Juist, ben ik niet genoeg om voor te blijven leven? Heel goed. En dat trok Joost zich aan. Die is zich in het onderwerp gaan bijten, zoals Joost Wageman dat kon. Die is alles gaan lezen, die is alles gaan rubriceren, die is erover gaan schrijven, heeft veel essays geschreven en heeft 1 groot appel gedaan. Mannen, mensen, maar mannen, pleeg geen zelfmoord. Doe geen poging daartoe. Die trok het land in om lezingen te geven over zelfdoding.
Ja.
Die schreef een boek over zelfdoding. En toch sloeg hij de hand aan zichzelf. En nou kan je afvragen, en dat zit ook in het boek van Jeroen Brouwers. Er is niemand die zichzelf probeert te doden, die dat niet op een bepaalde manier aankondigt. Ja. Er zijn altijd aankondigingen van, het gaat niet goed met mij.
Ja.
Of ik denk erover om iets dramatisch te gaan doen.
Het merendeel van de mensen inderdaad geeft signalen af.
Yes.
Ja. En zou dit van Joost zijn hele grote, hele publieke, heel erg tegenstrijdig voelende signaal zijn geweest?
Ja, dat is maar 1 antwoord mogelijk. Ja, dit moet al met al altijd toch een schreeuw om aandacht, om liefde, om genegenheid, om erkenning.
Ja.
Het kan niet anders.
Ja. Heb jij... Ik vind het best wel lastig om naar te vragen. Omdat ik denk ook... als je mijn ex-vriendje heeft zichzelf van het leven beroofd.
Jo.
En toen hadden we geen relatie meer. Maar je vraagt je toch af. En hij stond al veel verder van mij af dan Joost bij jou. Maar je vraagt je natuurlijk af. Hadden wij als omgeving... Had je iets... Stel je voor dat ik hem had gebeld op een precies goed moment of zo. Ja. Hoe...
Dat kan je best vragen, want dat is een hele legitieme vraag. Natuurlijk. Ik heb een theatershow gehad met Joost. Die stopte op een gegeven moment. Toen ben ik theater met anderen gaan maken. Onder andere met Bart Chabot en Martin Bril. Martin Bril overleed, hè, die overleed door ziekte.
Ja, door kanker. Geen suicide.
Door kanker.
Ja.
Wat ook tijdens de show zich begon te manifesteren. Deel dat zo'n pijn had. Allemaal verschrikkelijk. Maar goed. Ja. En Bart en ik zeiden, wij gaan met z'n tweeën door. Maar ons gezelschap heette Trio. Dus, en we waren met z'n tweeën. Dus op een gegeven moment was het idee dat Joost zich weer bij ons zou aansluiten. Dus dat Joost de plek van Martin zou innemen. En dat hebben we ook getry-out. Jij bent ook theatermaker, dus je weet, hè, dat geeft zo'n twinkelend gevoel. En toch voelde dat niet goed.
Mm.
En toch was er al iets met Joost dat... Ja, daar zat iets niet lekker.
Mm.
Joost heeft naar zijn tragische einde toe een periode gehad... waarin hij zichzelf begon kwijt te raken.
Ja. En kon je daar over praten of naar vragen? Of heb je dat gedaan?
Ja, natuurlijk hebben we over gepraat. Mails over gewisseld. Joost kon verschrikkelijk lange mails sturen. Maar ook mails waarin hij zichzelf ook kwijtraakte. Dus alle kanten op ging. Niet meer grip op de realiteit begon te hebben. En dat zijn allemaal signalen geweest die ik gemist heb.
Mm.
En die denk ik ook andere mensen gemist hebben.
Mm.
En toen die het gedaan had, ik werd gebeld door een vriend. Die had het vrij snel gehoord. Dus die belde me op van, moet je horen, dit en dit is aan de hand. En mijn eerste reactie was, godverdomme. Ik weet niet of ik dat woord mag zeggen, maar
ja,
godverdomme.
Voor mij wel.
Eigenlijk, de eerste reactie, 3 kinderen. Ja, dan zijn we terug bij de kinderen. Hoe kan je als vader... bij puberkinderen dit... Terwijl je zelf een vader hebt gehad die die poging gedaan heeft. En je weet wat voor een ellende dat bij jou veroorzaakt heeft.
En dat was al ver in zijn volwassenheid.
Dat was al in zijn volwassenheid, ja. Toen hij al de mogelijkheid had om daar over te kunnen nadenken en dat te kunnen plaatsen. Maar een kind van 16 of 18 kan dat niet.
Nee.
Dus een grote woede en ook een enorme... Ik heb toen meteen Bart gebeld. Van Bart, dit is er aan de hand. Bart en ik hebben er heel veel over gepraat. En zitten janken op de bank. En ook zelfverwijt natuurlijk.
Die Bart Chabot, is de vader van Splinter. Ook op hem maakt de gebeurtenis diepe indruk als jongen van nog geen 20. En dat is nog niet eens de eerste suïcide die hij van dichtbij meemaakt. Deze ervaringen overtuigen hem ervan dat het belangrijk is dat je open bent naar anderen.
Gek genoeg is het onderwerp zelf gewoon eigenlijk, nu ik er ook zo over na zit te denken hoor, een heel bijna logisch, helaas hoor, onderdeel van mijn leven, maar ook van mijn jeugd. Mm-hmm. Toen ik heel klein was, pleegde de beste vriend van mijn vader zelfmoord. Ik zit nu te denken, ja, dat heeft natuurlijk altijd invloed op je rest van je leven. En ik heb in mijn eigen periode natuurlijk ook met dat soort bezig was met van, ja, wie ben ik nou en wat vind ik nou leuk en noem maar op, daar ook mee geworsteld. Dus het is voor mij eigenlijk... Merk ik heel vaak dat andere mensen het heel gek vinden om het over te hebben. Of het moeilijk is, of dat het natuurlijk een taboe is. Maar ik denk dat dat heel eigenlijk onnodig is. Dat het heel goed is om het wel over te hebben. Want ik denk ook dat heel veel mensen... We weten dat heel veel mensen ermee worstelen. Het is alleen maar heel fijn om het er met elkaar een beetje over te kunnen hebben.
Yeah.
Dus ik vind het heel belangrijk eigenlijk om het over te hebben. En heel, ik voel ook geen gêne of zo daarin. Of moeite daarvoor.
Nee. De aanloop naar je coming out. Mm. Zie je dat zelf als de moeilijkste periode in je leven?
Ja, ik val op mannen. Dat is voor sommige mensen geen verrassing zijn. En voor sommige mensen misschien wel. Maar dat is natuurlijk als je puber bent. Of als je opgroeit. Dan op een gegeven moment komt er dus een gevoel in je lichaam. Wat je niet begrijpt. Wat je niet kent.
Mm-hmm.
Wat je moet gaan onderzoeken. En op een gegeven moment ga je het gevoel ook... een beetje wel herkennen, maar wil je het misschien helemaal niet kennen. Weet je, ik heb wel eens gezegd van dat je, als je puber bent bijvoorbeeld, dan smijt je voor iedereen de deur dicht. Hè? Dus voor je docenten, vaak ook voor je ouders. Hè? Die zijn alleen maar stom en dom. Nou, op een gegeven moment, dat verandert natuurlijk. Op een gegeven moment denk je, oh nee, ze zijn toch niet zo stom en dom. Maar in ieder geval dan, in die periode wel. En dan kom je op je slaapkamer en dan gooi je de laatste deur dicht. Misschien nog voor je broers die aan de andere kant van de gang slapen. Maar dan zit je uiteindelijk met jezelf in je kamer.
Ja.
En het probleem is als je worstelt met je gevoelens. Dat je bijvoorbeeld denkt, hey, is het nou een vriend van mij? Of is het eigenlijk verliefdheid wat ik voel voor hem? Dat was in mijn geval bijvoorbeeld zo. Ik was verliefd op een jongen. Maar probeerde vol te houden dat het vriendschap was.
Ja.
Dan is het gegeven zit je op de rand van je bed en ben je daar alleen. En dan voel je natuurlijk, het probleem is, je kan voor iedereen, alles wat buiten je is, kan je wel de deur dichtgooien. Maar iets wat in je lichaam zit, ja, dan kan je de deur niet voor dichtgooien. Weet je?
Nee.
Dat zit namelijk in je vast. En daar moet je vroeg of laat iets mee gaan doen. En het probleem is eigenlijk, heb ik wel gemerkt, dat hoe langer je het probeert te ontkennen en probeert te denken dat het niks is, of het probeert weg te duwen, hoe groter dat gevoel zich natuurlijk naar boven wringt. Weet je? Ik zie een beetje zo, weet je hebt klimopplanten die ook zo tussen de stenen zich wurgen, als het ware, weet je wel. En die stenen ook uiteindelijk kunnen laten breken.
Mm-hmm.
En wat doornstruik en branden, dus ook, die kunnen ook overal doorheen komen opgeven, weet je wel. En dat is, denk ik, ook met dat gevoel. En pas als je het gaat omarmen, nu zou ik dat niet omschrijven als brandnetels en doornen en klimop.
Nee.
Nu zijn het bloemen, die emoties. En is het, maar dan moet je wel op een gegeven moment naar gaan kijken. En ook die tocht is best lang.
Ik zie jou dan voor me zo op jouw kamer met de deuren dicht voor iedereen, behalve jezelf, worstelend met al die gedachten. Dus wat merkte jouw omgeving daar toch nog wel van?
Ik denk dat... mijn broers wisten wel dat er iets was. Maar het moeilijke is als iets in je hoofd gebeurt en in je buik. En je deelt daar, ja, dat is natuurlijk ook mijn fout misschien, maar je deelt natuurlijk niet, ik ging dat niet delen met mijn broers en mijn ouders, is dat ze natuurlijk wel merken dat er iets is, maar niet weten hoe diep dat zit.
Mm-hmm.
En ik weet wel dat mijn ouders zich wel, mijn vader en moeder maakten zich wel zorgen. Waarop op periodes dat ik bijvoorbeeld ook niks wilde zeggen thuis, omdat ik dacht, je begrijpt me niet, dus moet ik dan uitleggen?
Wat was dat dan? Gewoon aan tafel en Splinter hield
ze eigenlijk gewoon, okay. Ja. En dan ging ik gewoon naar boven toe.
Oh.
En dan, en dat, ik weet, dat vind ik ook heel erg. Want ik heb natuurlijk, en dat heb ik wel voor mij 2 of 3 maanden of zo volgehouden. En het erg is, je doet natuurlijk, ik zag natuurlijk ook dat ik mijn moeder heel veel pijn deed daarmee. En mijn vader ook. Omdat je dat... Maar ik kon ook niet over, ik kon er ook niet overheen stappen of zo. Ik kon gewoon even geen contact maken. En dat is, en ik had wel op datzelfde moment had ik mijn vriendinnen. Dus ik had echt een soort van vriendinnen, of heb ik nog steeds, maar vriendinnen liggen op mijn school. En daar deelde ik wel allerlei stukjes van de waarheid van. Dus allemaal kleine fragmentjes. Niet het hele verhaal, want ik had het hele verhaal ook nog niet helemaal in mijn hoofd. Maar dat is.
Is dat ook? Is dat ook als je zo somber bent dan moeilijk om het hele verhaal met één iemand te delen? Is het dan prettiger om stukjes te delen met verschillende mensen?
Ja, en ik denk ook omdat je... Kijk, op een gegeven moment was voor mij de zelfmoordgedachte... Even als je het heel expliciet maakt. Ik zeg vaak van uit dit leven willen huppen of zo. Maar dat is eigenlijk een heel vriendelijke versie ervan. Maar
Klinkt alsof je op een andere bus even stapt.
Ja,
dit is echt zo. Heel iets anders.
Kijk, het probleem op het dieptepunt was natuurlijk het... Vooral dat je bent heel onzeker. Je begrijpt jezelf eigenlijk niet. Je hebt heel veel twijfels. En je hebt heel veel vragen waar je geen antwoorden op hebt. En je bent heel erg bang voor de afwijzing van omgeving. En de teleurstelling die je op zal leveren voor je ouders en voor je broers. Ik heb een broertje, ook zat op mijnzelfde school. En ja, onder mij de angst dat hij bijvoorbeeld ermee gepest zou worden... of mij niet meer als een grotere broer zou zien. De angst dat je ouders toch teleurgesteld zou zijn... of erop zouden worden aangesproken, wat natuurlijk ook gebeurt. Maar dat ze erop zouden worden aangesproken. Dan kan het de gedachte van ik stop ermee en ik maak er een kort pijnlijk moment van... in plaats van een heel leven lang een pijnlijk moment van... kan dan heel bevrijdend eigenlijk werken. Voor mij was het een hele bevrijdende en heel rustgevende gedachte van... ik kan gewoon het leven uitstappen, want dan kan ik... dan hoef ik geen antwoord te geven op al die vragen. Dan heb ik de regie weer in handen genomen.
Ja.
Dan heb ik dan zijn de twijfels en onzekerheden niet meer. Dan doe ik mijn broertje veel minder pijn, doe ik mijn broers veel minder pijn... doe ik mijn ouders niet zoveel pijn. Ik begrijp nu wel...
Dat je ouders...
Ja, weinig pijn zou doen met niet blijven leven. Is natuurlijk eigenlijk krankzinnig. Maar dat was voor mij een heel logische gedachte. En een heel bevrijdende gedachte. Van, ik kan weer de controle zelf nemen. Wel zeggen, het is natuurlijk schijncontrole en schijnregie. Ja. Want je geeft helemaal geen antwoorden. Sterker nog, het hele gesprek stopt.
Ja.
Want er is niks meer daarna. Alleen, dat was voor mij gewoon toch... Maar dat delen met anderen op dat moment... Dat kon ik niet echt. Ik heb wel tegen één vriendin op een gegeven moment gewoon gezegd... dan ben je ook helemaal wat in een hele moeilijke periode... Zo van dat je wel zegt, ik wil gewoon niet meer. Weet je? Ik wil niet dit mijn hele leven, dit gevoel en noem maar op.
En hoe oud was je toen?
Ja, ik was, het zal het zijn. Ik zat in de vierde, vijfde, zesde. Die periode is het vooral geweest.
In de komende afleveringen horen we hoe het verder gaat met Splinter. Maar ook met Ronald, Glenn en Lucky... Eerst nog even naar Rob van Mannenkracht. Ik mag dus binnenkort een dagje meelopen. Dat spreekt voor mij enorm tot de verbeelding. Ik voel me als een man op een camping. Ik wil het heel graag goed doen. Hoe diep zal het gaan?
Ik kom steeds terug op dat soort van diepe oerverlangen van een man om het goed te willen doen. Om een goede man te zijn. En als dat dus onder druk staat... En je hebt geen enkel idee waar je wezen moet. En als je dat wel hebt, dan voelt dat als een één grote mislukking of schaamte. Dan kan ik me ergens vanuit dat oogpunt voorstellen dat mannen dus die uitweg kiezen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hele andere culturen. Ik heb in India onderzoek gedaan en dat had ook met suïcide bij boeren te maken. Dat komt terug op exact dezelfde kern, namelijk het gevoel hebben te falen als man, wat natuurlijk vreselijk en verdrietig is.
Wat kan ik verwachten op de sessie die ik ga bijwonen? Want dat is met jou, hè, Jeroen?
Ja.
Mag ik mannen zien huilen? Gaan jullie dansen rond het vuur? Zwaaien jullie eerst een rondje met jullie piemels? Wat gaat er gebeuren?
Ja, natuurlijk. Leuk, die eerste beelden, mijn god. Leuk. Nou, waar je naartoe komt is een eerste dag. Dus dat is voor mannen die zeggen, ik wil dat wel eens gaan doen. En dat betekent dat we gewoon afspreken in een ruimte in Amsterdam-Noord. Een kleurrijke ruimte waar we lekker kunnen bewegen. Dus dat is niet meteen midden in de natuur met vuur en moeilijke rituelen. Maar gewoon een setting die je herkent. En daarin komen we bij elkaar om elkaars verhalen te horen. En ik ga ook... Ik helpen om die te delen op een manier die je op dat moment wil delen. Want je hoeft niet meteen je diepste zielenroerselen te delen. Maar in die wereld te stappen van hey, dit ben ik en dit neem ik mee. En dan meestal hebben de mannen gewoon ook vragen. Dus die halen we op. Van nou, waar loop je nou eigenlijk mee rond? En daar gaan we dan nog mee aan de slag om te zorgen dat ze daar een allereerste antwoord op krijgen. En die vragen, die lijken heel divers, maar die gaan heel vaak over hoe doe ik het nou goed en wat houdt het nou in om een man te zijn? En hoe kan ik nou een beetje meer gaan voelen?
Dat hoor je dus later. De volgende keer hebben we het over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Praten vrouwen nou echt zoveel makkelijker?
Vrouwen praten gewoon, heb ik in ieder geval gemerkt, is gewoon heel normaal om over emotie te praten. Want in een gesprek wil je graag weten hoe het met de ander gaat. Dus of het over werk gaat, of over carrière, of over in een relatie, of weet ik veel wat. Dan is, als je wil weten hoe het daarmee gaat, dan is het ook heel logisch om naar iemands gevoel te vragen. Want ja, dat is uiteindelijk de kern van hoe iets overkomt en hoe iets zich ontwikkelt.
Dit was 113 met Sophie. Bedenk, het wordt lichter. Er is tijd. Tot de volgende keer. Deze Linda.nl-podcast is gemaakt met steun van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Dat kan anoniem via de chat op 113.nl of door gratis te bellen met 0800 0113. 113 staat dag en nacht voor je klaar.